Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 106 en daarvan de versen 4 en 11. Vers 4, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. Verzuimend alle trouw en plicht, vergramde God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. En ook het 11e vers. Zij maakten zich den Heer ten spot, een kalf bij Horeb tot een God, waarvoor zij zich eerbiedig bogen. Een os die gras eet op het veld, een beeld, o gruwel in Gods ogen, werd toen aan hem gelijkgesteld. Psalm 106, de versen 4 en 11. Zo worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord uit het Oude Testament, de profeet Jesaja, hoofdstuk 44 van 6 tot en met 22. Jesaja 44 van 6 tot en met 22. Maar doen wij eerst met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden uit de 12 artikelen, waarna wij zingen uit dezelfde psalm, psalm 106 en daarvan vers 26. Geloofd zij Israëls grote God. Zijn gunst schenk ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken, dat al wat leeft hem eeuwig eer. Al het volk zegt amen op mijn klanken. Juich aarde, loof den opperheer. Psalm 106, vers 26, na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 44 van vers 6 tot en met 22. Zo zegt de Heere, de koning Israëls en zijn verlosser, de Heere der heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en behalve mij is er geen God. En wie zal gelijk als ik roepen en het verkondigen en het ordentelijk voor mij stellen, sedert dat ik een eeuwig volk gesteld heb? En laat ze de toekomstige dingen en die komen zullen hun verkondigen. Verschrikt niet en vreest niet. Heb ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gij lieden zijt mijn getuigen. Is er ook een God behalve ik? Immers is er geen andere rotssteen. Ik ken er geen. De formeerders van gesneden beelden zijn al te samen ijdelheid. En hun gewenste dingen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet. Daarom zullen ze beschaamd worden. Wie formeert een God en giet een beeld dat geen nut doet? Zie, al hun medegenoten zullen beschaamd worden, want de werkmeesters zijn uit de mensen. Dat ze zich altemaal vergaderen, dat ze opstaan, zij zullen verschrikken, zij zullen tezamen beschaamd worden. De ijzersmid maakt een bijl en werkt in de gloed en formeert het met hamers en werkt het met zijn sterke arm. Hij lijdt ook honger totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water totdat hij aanmächtig wordt. De timmerman trekt het richtsnoer uit en hij tekent het af met de draad en maakt het effen met de schaven en tekent het met de passer en maakt het naar de beeltenis van een man, naar de schoonheid van een mens, dat het in het huis blijven. Als hij zich zederen afhoudt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik, en hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Hij plant een olmboom en de regen maakt die groot. Dan is het voor de mens om te verbranden. Dan neemt hij daarvan en warmt er zich bij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van en buigt zich daarvoor. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer. Zijn helft brandt hij in het vuur, bij de andere helft daarvan eet hij vlees. En hij braadt een gebraden en wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf en hij zegt, ik ben warm geworden, ik heb het vuur gezien. Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neer en buigt zich en bidt het aan en zegt, red mij, want gij zijt mijn god. Ze weten niet en verstaan niet, want het heeft hun ogen bestreken dat ze niet zien en hun harten dat ze niet verstaan. En niemand van hen brengt het in zijn hart. En er is nog kennis, nog verstand, dat hij zeggen zou, de helft ervan heb ik verbrand in het vuur. Ja, ook de kolen daarvan heb ik brood gebakken. Ik heb vlees daarbij gebraden, heb het gegeten. En zou ik het overblijfsel daarvan tot een gruwel maken? Zou ik neerknielen voor hetgeen dat van een boom gekomen is? Hij voedt zich met as. Het bedrogen hart heeft hem terzijde afgeleid, zodat hij zijn ziel niet redden kan. Nog zeggen, is er niet een leugen in mijn rechterhand? Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël. Want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht, Israël. Gij zult van mij niet vergeten worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 135, de versen 9, 10 en 12. De afgoon van het heidendom, goud of zilver schoon in schijn, hebben lippen maar zijn stom, zij die het werk van mensen zijn. Waar men geen geest in vindt, hebben ogen maar zijn blind. Oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Zij van ademtocht beroofd, zijn nog minder dan het vee. Die tot hen om hulp genaakt, worden hun gelijk gemaakt. En vers 12, Sion loof met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. Psalm 135, de versen 9, 10 en 12. gemeente, wij vragen uw aandacht voor zondag 35 uit de Heidelbergse catechismus. De vragen 96, 97, 98 met de antwoorden. En we lezen daar als volgt. Vraag 96. Wat eist God in het tweede gebod? Antwoord. Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97. Mag men dan ganselijk geheel geen beelden maken? Antwoord. God kan noch mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Antwoord. Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Het thema van de preek is het tweede gebod en de beeldendienst. Drie aandachtspunten. Ten eerste wat wij niet kunnen en niet mogen. Ten tweede wat God gedaan heeft en ten derde een nog wat nadere uitleg. Dus het thema van de preek, het tweede gebod en de beeldendienst met drie aandachtspunten. Ten eerste wat wij niet kunnen en niet mogen. In de tweede plaats wat God gedaan heeft. En in de derde plaats een nog wat nadere uitleg. Ten eerste wat wij niet kunnen en niet mogen. Gemeente, wist u dat de heidenen onder het Oude Testament de Joden maar een goddeloos volk vonden? De godsdienst van de Joden was in de ogen van de heidenen de goddeloosheid ten top. En ik hoor u zeggen, waarom dan? Wel, de heidenen die begrepen niet waarom in het heilige der heiligen, in de tempel, het huis van God, geen beeld stond. Dat was in hun ogen onbestaanbaar. Hoe kon je God dienen? Hoe kon er een huis van de Heere zijn zonder dat er een beeld van hem in stond? Een onbewoonde tempel, een leeg heiligdom. Om deze reden vonden de heidenen Joden erg goddeloos. En hetzelfde dat geldt voor de christenen in de eerste eeuwen. Omdat ze geen beelden wilden hebben, ook bestempeld als goddelozen, als atheïsten en als godlogenaars. En alweer was het de omgeving die zei, de God van de christen in het Nieuwe Testament en de God van de Joden onder het Oude Testament, dat is een God die beelden verbiedt. Stel je voor dat dat een God is. Je mag niet eens hebben om te laten zien, kijk, dat is nou onze God. Voor de heidenen was de afwezigheid van een beeld het summum van goddeloosheid. Want het beeld, dat is de hoogste uiting van godsdienst. Hoe kun je toch een God dienen zonder dat je een beeld van hem hebt? Daar staan we nu bij stil met het overdenken van het tweede gebod van de Heilige Wet. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult u geen gesneden beeld maken. Een beeld maken van God, dat is verboden. Gemeente, meisjes en jongens, wat zit er nu achter dit verbod? Waarom mag dat eigenlijk niet? En het antwoord op deze vraag, dat zal u misschien wat teleurstellen. Maar ik zal het proberen uit te leggen. Het antwoord is in eerste instantie, God is God, een mens is een mens. Dat zegt wellicht weinig, maar het is wel de sleutel. Want wat doen wij met beelden? Wel, beelden trekken God in de sfeer van mensen. Ze halen hem vanuit de hemel naar deze aarde. Als je God op gelijke hoogte zet met mensen, maak je een beeld van hem. Je zet hem als het ware in een rij van mensen. Met als doel dat hij zou passen in het denkpatroon van deze wereld. Afgoderij, het eerste gebod, dat krenkt de liefde van God. Beeldendienst, het tweede gebod, dat schendt de majesteit van God. Denk niet dat hij is zoals mensen, Nee, hij is de hoge, hij is de verhevene. God is in de hemel en wij zijn op de aarde. De schepper van hemel en aarde is oneindig veel hoger en groter dan alles wat hij gemaakt heeft. God gaat daar ver bovenuit. En daarom kunnen wij hem niet vastleggen in een beeld. En we mogen het ook niet doen. We hebben zojuist gelezen uit Jesaja 44. En ik denk dat het u wel aangesproken heeft. Iemand die heeft enkele stukken hout. Bij het ene stuk warmt hij zich. En van het andere stuk maakt hij een beeld dat hij als zijn God vereert. Wij hebben dat hoofdstuk als mens gelezen. Maar als we nu omhoog zien naar God, zit er dan niet iets in van heilige ironie? De Heere die zegt als het ware: mens, hoe kunt u toch zo bezig zijn? Een paar stukjes hout. Op het ene stuk hout kook je je eten en je warmt je erbij. Maar van het andere stuk maak je een beeld en je knielt ervoor. Gemeente, God verbiedt het. Hij veroordeelt het in het tweede gebod. We mogen hem in geen enkel beeld of ding dat we zelf hebben gemaakt vastleggen. De Heere zegt van zichzelf dat hij een geest is. En die hem aanbidden in geest en in waarheid. Uit het Oude Testament weten we dat het volk van Israël dikwijls tegen het tweede gebod gezondigd heeft. En wat hebben ze toch vaak geprobeerd om God te vangen in een beeld. Want ze wilden zijn als de heidenen. Die hadden toch ook hun beelden om te vereren? Wat is Gods volk doende geweest om ook in dit opzicht te lijken op de wereld rondom? Hoewel het hen niet om het beeld als zodanig ging, wilden ze wel door die afbeelding God dienen. U kent de geschiedenis van het gouden kalf, de kinderen natuurlijk ook. Mozes blijft lang weg en het volk denkt dat hij nooit meer terugkomt. Maar Aaron, die moet een god maken. En Aaron gaat vragen om sieraden, om goud en om zilver. En dat wordt op een hoop gegooid. En zegt hij later, daar kwam een gouden kalf uit. En toen zeiden ze, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland hebben uitgeleid. En dan wordt er een feest georganiseerd. En wat zegt de Aaron dan? Morgen zal het feest voor de Heere zijn. Een feest voor de Heere. Dus niet voor het gouden kalf, maar voor de Heere. Jerobeam maakte twee gouden kalveren, één voor het noorden van zijn rijk en één voor het zuiden. En hij zegt dan, zie, uw goden, o Israël, die u uit Egypteland hebben uitgevoerd en opgevoerd naar Kanaan. We zien dus dat zowel Aaron als Jerobeam God hebben willen dienen met een beeld, in de gestalte van een gouden kalf. En dat moet heen leiden naar God. Maar de Heere heeft nadrukkelijk, nog maar kort geleden gezegd, geen beelden voor mijn aangezicht. God wil het niet. God, de enige en de waarachtige, wil alleen gediend worden zoals hij het in zijn woord heeft bevolen. Beeldendienst houdt in dat wij God niet in geest en waarheid willen dienen, maar in de gestalte van een beeld dat wij zelf maken. Een beeld naar eigen inzicht. U moet echt niet denken dat het u niet aangaat. Meisjes en jongens, we zijn er allemaal ten nauwste bij betrokken. Het is van 2-in-1. Of we dienen God in geest en waarheid, of we dienen God in de gestalte van een beeld en van een leugen. Het is één van deze beide. Een derde weg, die is er niet. God wil dat we hem in geest en in waarheid zullen dienen. Wat is dus eigenlijk de zonde in de beeldendienst? Gemeente, dat is dat wij naar eigen inzicht en verlangens God mooier, aantrekkelijker en rijker willen maken. Als wij tegen u zeggen, u bent goddeloos, dan zegt u, wel nee, God speelt echt een rol in mijn leven. Maar hoe krijgt dat vorm in ons leven? En wat vraagt de Heere? God vraagt juist ook in dit verband dat we naar zijn stem zullen luisteren. Wij beginnen onze gesprekken nogal eens door te zeggen, ik vind, ik denk, ik meen. Maar luisteren we eerst naar het woord van God? God wil dit. Dan kunt u zeggen wat u wilt en denken wat u wilt. Maar hier moet u het wel tegen verliezen. Want God wil gehoorzaam zijn in het spoor van zijn woord. En beeldendienst is dat we gaan in een weg die we zelf uitgestippeld hebben. Ik denk, ik meen, ik vind. En zo gaan we onze eigen weg en volgen we eigen inzichten. Dat betekent dat we het denken beter te weten dan God. En gemeente, waar komen we dan uit? Wat is het karakter van deze zonde? Het is de zonde van het paradijs, de zonde van de hoogmoed. God kan wel zeggen dit niet en dat niet, maar ik vind. Adam en Eva mochten niet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, en ze doen het toch. Beter weten dan dat God gezegd heeft. Daar heeft u nu de zonde van de hoogmoed, en daarin besloten de zonde van de beeldendienst. Kinderen, jullie weten wel dat Saul de eerste koning van Israël was. En in het begin ging het best wel goed, maar later ging het fout. Saul raakte van het goede pad af. De Heer heeft Saul, als het gaat om de strijd tegen de Amalekieten, een bevel gegeven. Al het vee van de Amalekieten moet gedood worden en uitgeroeid. Dat heeft God gezegd. En wat is nu het dienen van de Heer? Dat zal gehoorzaamd. Heren, wat gij gezegd hebt, dat zal ik doen. Maar wat doet Saul? We horen hem als het ware zeggen. Dat heeft de Heere nou wel gezegd, maar ik haal de beste exemplaren eruit. Het is toch zonde om dat rund of die koe te doden. Ik houd hem apart en breng hem als een offer voor God. Gemeente, dat lijkt heel aardig. Maar het is wat wij noemen eigenwillige godsdienst. De Heere wil er niets van weten. En Samuel die komt met een boodschap tot Saul. Je hebt het woord van God verworpen. En daarom zul je geen bestaan hebben voor het aangezicht van de Allerhoogste. Want gehoorzamen is beter dan offeren. Gehoorzaamheid is meer dan offeranden. Je zou zeggen, Saul heeft het toch aardig voor elkaar. De Heere krijgt wat hij waard is in de ogen van Saul. Nee, zegt God, dat wil ik niet. Dit is je eigen wil voorrang geven, boven wat ik gezegd heb. Gehoorzaamt u, gemeente? Ja, dat is kort door de bocht, maar dat is kenmerkend voor het evangelie. En let op, het gaat niet alleen om gesneden beelden, maar het gaat ook om denkbeelden en ideeën over God. Als we vandaag een enquête zouden houden, dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die God veel te streng vinden. Wat mag je eigenlijk van hem? Is dat het beeld dat de Heere laat schilderen in zijn woord? Nee. En anderen die zeggen, God, hij is een lieve God, je mag alles, je gaat je gang maar. Waarom zou je vragen of je wel iets wel of niet mag? Als het verkeerd is, dan vergeeft God wel. Is dat het beeld van God? Nee. Er zijn ook mensen die zeggen, God ziet het niet. Dacht je dat God weet wat er in ieders leven gebeurt? Nee, God is God wel, maar hij heeft geen ogen. En anderen zeggen, dacht je dat God hoort wat ik zeg? God hoort het niet. Hij merkt het niet. Hij heeft geen oren, geen handen, geen voeten. U begrijpt wel dat dit allemaal beelden, verkeerde beelden zijn. En als we het woord van de Heere ernaast leggen, is het een en al beeldendienst. Als het in mijn keuzevraag zou zijn, wat zou u aankruisen? Streng? Of lief? Of hij ziet het niet? Toets uw antwoord eens aan uw eigen leven. Waar wordt u nu op betrapt? Dat is de bedoeling van het woord van God. Het is onthullend en het is ontmaskerend. Niet om u in de zonde te laten, maar uw zonde aan het licht te brengen. Opdat u zult weten dat u schuldig staat. Juist ook als de Heere zegt, ik ben uw God. Als Hij ons aanspreekt vanuit zijn verbond, dan de Heere zegt dan, zo ben ik niet. Elk begrip, elke voorstelling van God, elke gedachte over God, buiten zijn openbaring in Christus Jezus om, is beeldendienst. Het werk van mensenhanden. Beeldendienst. Hoe komt het eigenlijk dat je die eigenwillige godsdienst over de hele wereld, overal waar mensen wonen, tegenkomt? Meisjes en jongens, dat zit in onze afkomst. En jullie weten dat wel van de catechisatie of van thuis, of je hebt het gehoord in de kerk. God schiep de mens naar zijn beeld. De mens leek op God. In het dagelijks leven vraag je wel eens, van wie is dat er een? Met eerbied gesproken, de mens, dat is er een van God. Hij leek sprekend op God. Maar toen kwam de zonde in ons leven. We zijn het beeld van God verloren, totaal kwijtgeraakt. En wat blijkt nu? We zijn God wel kwijt, maar we zijn de godsdienst niet kwijt. Godsdienst zit in het bloed van ons allemaal. In een oud vragenboekje wordt gezegd dat als er mensen zijn die niet in God geloven, dit maar meer een wens is dan een geloof. Atheïsten worden niet geboren, maar gemaakt. We hebben allemaal een vermoeden, een vaag besef dat er een God is en dat Hij gediend moet worden. We gaan dus aan het werk om daar wat aan te doen. We vormen ons een beeld van God naar onze gelijkenis, naar ons denken, naar ons patroon. Als we ons daarin herkennen, dan krijgen we de schuld thuis. Juist ook als het gaat om het betrachten van de wet in het stuk van de dankbaarheid. Als de Heer uw hart openlegt voor zijn aangezicht en de oprechten van hart komen hun zonden tegen, dan moeten ze zeggen, Heere, wat ben ik vaak bezig buiten uw woord om? Wat ben ik vaak doende om mij een beeld te vormen dat niet in overeenstemming is met uw openbaring? Wat ben ik vaak bezig, Heere, zonder dat ik uw eer bedoel, zonder dat ik uw naam op het oog heb? Hoe weinig gaat het mij in alle dingen om de verheerlijking van uw deugden. Ik heb u zo verdacht gehouden in uw liefde. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik heb de weg zelf uitgestippeld. En gezegd dat u dan maar achter mij aan moet komen. Eigenwillige godsdienst, gemeente. Het is niet zo dat in het leven van de godzaligen dit gebod niet zou spelen. Juist daarin wil de Heere uw schuld aan het licht brengen, opdat we hem nodig zullen hebben tot een verzoening voor al onze zonden. Hoogmoed in het paradijs. Hoogmoed bij Saul, hoogmoed bij u, bij mij, gemeente, bij wie niet. Daarom is het tweede gebod ook zo actueel. Ach, we denken wel eens dat dit gebod alleen voor het oude Israël van belang was. En voor ons niet meer. Nee, het tweede gebod, dat legt de schuld open, altijd maar weer. Maar gemeente, de Heilige Geest wijst niet alleen de schuld aan, hij laat ook de genade verkondigen. Dan gaat het niet meer alleen om wat wij niet kunnen en niet mogen, maar er komt ook een ander perspectief. Dan gaat het om wat God heeft gedaan. En dat overdenken we na het zingen van Psalm 97... Vers 4. Dat ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgoon prijzen. De ware God ten hoon, knielt voor hem al gij goon. Zwicht voor de opperheer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. Psalm 97 vers 4. Het tweede gebod. Beeldendienst. In de eerste plaats gaat het om wat wij niet kunnen en ook niet mogen. In de tweede plaats gaat het over wat God heeft gedaan. Waarom mogen we van God geen beeld maken? Mag ik die vraag eens omdraaien? Kunt u dat? Of kun jij dat? Nee, wie zou God kunnen afbeelden zoals hij werkelijk is? Laten we eens naar een mens kijken. Kunt u van wie dan ook zeggen, die is zus en die is zo? Tot op de bodem van zijn hart. Nee toch? Maar dan de schepper van hemel en van aarde, die alles en iedereen te boven gaat. Het is onmogelijk hem te kunnen afbeelden. Niemand kan dat. Niemand? Gemeente, God zelf. Alleen God zelf kan dat. En hij heeft het ook gedaan. In zijn woord. Een onbegrijpelijke genade. Terwijl de mens het beeld van God verloren heeft, wil de Heere door zijn genade toch weer laten zien wie hij is, wat hij is en hoe hij is. Hoe heeft de Heere dat gedaan? Wanneer we op deze vraag het antwoord willen geven, dan valt er een naam. God doet het in de Heere Jezus Christus. Hij is, zoals dat in de Bijbel staat, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Hij is de kopie van God. In hem kun je zien wie en wat God is. Alleen door hem kunnen we het beeld van God weer terugkrijgen. Gelooft u dat ook? Gelooft u dat hij is gekomen om zondaren zalig te maken? Zondaren die vervreemd zijn van het beeld van God. Mensen die zich niet alleen bezondigd hebben aan de overtreding van het tweede gebod, maar aan de overtreding van alle geboden. En ik hoor u zeggen, dat geloof ik wel. Dat heb ik altijd al gehoord. Dan stel ik u direct de vraag. En als u dat dan gelooft, wat werkt dat dan uit in uw leven? Wat betekent dat nu? Wat baat het u? Is het daardoor ook veranderd in uw leven? Nee? Hoe komt dat dan? Vraagt u zich wel eens af hoe dat komt? En weet u wat het antwoord is? U ziet de Heer Jezus niet als het beeld van God. U ziet hem niet als degene in wie al de liefde van de Vader is. U ziet hem niet als diegene in wie God zich openbaart in zijn woord. U ziet hem niet als degene die altijd de eer van zijn Vader heeft bedoeld. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Heel zijn leven was erop afgestemd. Hij, de middelaar Gods en der mensen, heeft de eer van zijn Vader verheerlijkt op de aarde. En weet u wat wij vanuit onszelf zeggen? Wij willen hem niet. Wij wijzen die middelaar die ons het beeld van God teruggeeft, die wijzen wij af. Gemeente, ten diepste willen we niet dat het weer om God gaat. Maar we willen een middelaar die ons serieus neemt in onze godsdienstige overweging. Die ons serieus neemt in onze godsdienstige denkbeelden. Ziet u nu dat wij de zaak omdraaien? U wilt niet naar God luisteren, maar God moet naar u luisteren. Vanuit verschillende invalshoeken bezien kom je daar steeds weer op uit. Maar dan zegt de Heere ook weer vanuit zijn woord, er is één beeld van mij en dat is de Heer Jezus Christus. Hij gaat dwars in tegen onze godsdienstige denkbeelden. En hij breekt al onze eigen godsdienstige, eigenwillige godsdienst af. Kijk maar eens wat de Heer Jezus deed toen hij nog op aarde was. Ook onze kinderen kennen die geschiedenis wel. Dat de Heer Jezus mensen ziet kopen en verkopen op het tempelplein. Is dat het huis van mijn Vader? Het lijkt wel een markt. Weg ermee. En met een touwtje, een geesel, jaagt hij al die verkopers uit het huis van zijn vader. Weg met die eigenwillige godsdienst. Wat zien we dan de vijandschap openbaar komen? Dan komt de tegenstand. Het is in zich afzetten tegen de middelaar Gods en de mensen. Want als de Heere nu niet buigt voor ons, dan moet hij weg. Waar zie je dat ten diepste tot openbaring komen? Op Golgotha. Dan denken wij met onze denkbeelden, met onze voorstellingen over God, het te winnen van de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus. Wij brengen hem op het vloekhout de schande. En de Jood zegt, wij hebben een wet. En naar onze wet, naar onze denkbeelden, moet hij sterven. Gemeente, wat komt dan het wonder van Gods genade openbaar? Want als de Heer Jezus deze weg gaat, dan opent hij de weg van herstel in het leven van een mens. En daarom is de Heer Jezus naar het kruis gebracht. Bij de behandeling van elk gebod kunnen we zeggen dat het om onze overtreding van dit gebod Jezus genageld is aan het vloekhout der schande. Ook om de overtreding van het tweede gebod. Meisjes en jongens, hebben jullie dat gehoord? Ze zeiden, hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, beschuldigd van de overtreding van het tweede gebod. Een eigen denkwereld, een eigen voorstelling van God gemaakt. Wat denkt hij wel van zichzelf? Zichzelf Gods zoon genoemd. Overtreding van het tweede gebod. Maar hij is het heilige lam van God. Paulus zegt dat Christus het geen roof heeft geacht Goden even gelijk te zijn in Filippenzen 2. Dat is een moeilijke tekst, kinderen. Hij heeft het niet gestolen. Dat hij God was, dat weten jullie wel. Maar hij was God. Maar dan zeggen de mensen, hij heeft het beeld van God gestolen. Overtreding van het tweede gebod. Weg met hem. Of dacht je dat hij mocht blijven leven? Geen sprake van. Hij was God. God uit God en licht uit licht. Maar het oordeel van mensen brengt hem vanwege de vermeende overtreding van het tweede gebod aan het vloekhout der schande. Gemeente, en hier hebt u nu het evangelie. Want als hij deze weg gaat, is dit de invulling. Hij is geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Daar ligt de schuld van heel zijn gemeente. Daar liggen de zonden van al zijn kinderen. Ook met betrekking tot dat tweede gebod. Hij is gekomen opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou. En wij de aanneming tot kinderen zouden hebben. Wie moet het vandaag belijden? Ik kan voor God niet bestaan. Meisje, jongen, misschien heb je wel verkeerde gedachten over God. Van God mag je niets. Of God is zo'n lieve God. Loop je klem? Zet de Heilige Geest je klem voor het eerst en ook weer opnieuw? Ouderen, als God zijn beeld terugvraagt, dan staat u met lege handen. Met lege handen voor het aangezicht van God. Met de schuld van uw leven en de schande van uw bestaan. Weet dan, de Heere is heilig. Hij heeft wat God van u terugvraagt. Hij heeft het beeld van God. Hij is het beeld van God. Christus gaat als het beeld van God over deze aarde en hij komt om barmhartigheid te openbaren. Blinden geeft hij het gezicht. Doven laat hij horen. En de doden wekt hij op. Het gaat in een weg van recht en van gerechtigheid. Golgotha is hier. Het lam van God wordt zichtbaar. Heeft u hem zo nodig gekregen? Deze Heere en deze zaligmaker? Wat een wonder dat het nu alleen in hem is, dat de gemeenschap met God weer werkelijkheid is. Wat een zegen. Als je heel de wereldgeschiedenis doorkijkt, dan zou je kunnen zeggen, het zal een keer een einde nemen. Zou dat dit jaar misschien zijn? Heden verkeren we onder het woord van God. God laat het ons horen. U kunt het niet en u mag het niet. Maar ik heb het gedaan tot uw heil en tot uw zaligheid. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden, ook met betrekking tot het tweede gebod. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Gemeente, als we Christus zo leren zien als het beeld van God, van de barmhartigheid van God, dan schaamt u zich weg vanwege al onze eigenwillige godsdienst. Dan loopt u ook mee op weg naar Golgotha en dan roept u het ook uit, kruist hem, kruist hem. Wat een schuld wordt er door de Heilige Geest thuisgebracht. Paulus zegt, ik heb alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Daar is de vreugde van het geloof. Daar is ook de blijdschap van het hart. En daar is de stilte van de ziel voor het aangezicht van God. Zie op hem, die het beeld is van Vaders afstandigheid. Dat beeld van Christus is het doel van de Heilige Geest, opdat u hem gelijkvormig zult zijn. Lijkt u op hem? In het betonen van barmhartigheid, in het openbaren van liefde, in het uiten van betrokkenheid, in het bidden van, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Mogen we zo op hem lijken? Als uw vijand honger heeft, spijzigt u hem dan. Als hij dorst heeft, laat u hem dan drinken. Zo gaan we in het spoor van het woord van God. De Allerheiligste heeft slechts een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Dat beginsel dat leeft en dat groeit. Dat gaat in de weg van het woord door de bedouwing van de Heilige Geest. De catechismus wil met nadruk onderstrepen als gevraagd wordt, mag je dan helemaal geen beelden maken? Dit brengt ons bij de derde gedachte. Want er is nog een toegift waarmee we afsluiten, nadat we Psalm 119, vers 45 gezongen hebben. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid. Daar het hemel heerser schikt naar uw bevelen. In uw trouw, zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht ja het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht, door uw hand bereid. Haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. Psalm 119, vers 45. onze derde gedachte geeft nog een wat nadere uitleg. Gemeente, de catechismus geeft nog een soort toegift, een soort nadere uitleg. Mag men dan ganselijk, dat is helemaal, geen beelden maken? En God zegt, nee. Maar de schepselen, al is het dat ze afgebeeld worden, zo verbiedt God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of om God daardoor te dienen. Voor God is het een uitgemaakte zaak. Als het gaat om schepselen, dan mogen er afbeeldingen gemaakt worden, maar niet om God daardoor te dienen en hem daardoor te vereren. Het is dan ook niet de bedoeling van de catechismus dat beelden de kunst uit de boze is. Ook de kinderen weten wel dat twee bekende mannen uit de Bijbel, Aholiab en Bezaliel, de tabernakel, hebben gemaakt op bevel van de Heere. Dat was kunst van de hoogste orde. Zo zijn er ook vandaag mensen met gaven die ze mogen besteden. Alleen, als het maken van die afbeeldingen maar niet leidt tot het buigen voor die beelden. Nebukadnezar had meer dan een beeld opgericht, want hij had een hele stad gebouwd. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En u hoort daarin zijn hoogmoed. Zo kan het vandaag de dag ook voorkomen dat kunst religie gaat worden. Het is duidelijk dat we ook op de tijd van het ontstaan van de catechismus moeten letten. Zij beoogt met name ook de beeldendienst in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat was toen een actueel en aangelegen punt. Want de kerken die stonden vol met beelden van Maria en van allerhande apostelen en heiligen. En die beelden die werden beschouwd als een soort bemiddeling naar God. Zoals we hier een opstapje hebben om bij de preekstoel te komen, zo wilden zij via de beelden naar God toe. Zo kon je door middel van zo'n beeld steeds dichter bij God komen. Denk maar aan Maria, hoewel je net zo goed een ander kunt noemen. Dan is het maar één stap en de beelden worden in plaats van God verheerlijkt en aangebeden. En de Heere zegt dan, nee, geen beeldendienst. Ik geef mijn eer niet aan een ander. Zou je dan de beelden in de kerk niet als boeken der leken mogen dulden? Zou dat dan niet geoorloofd zijn? Lekengemeente, dat is een term uit de Rooms-Katholieke Kerk. De gewone man wordt ermee bedoeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geestelijken en leken in de Roomse Kerk. Want in de Roomse Kerk zorgt dus geestelijkheid voor de zaligheid van de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Ik zeg dat wat zwart-wit, maar het is toch echt de officiële leer. Leken hoeven zich hier niet druk over te maken. Maar als ze dan in de kerk komen, kunnen die beelden dan niet dienst doen als een soort boek, als onderwijs voor de leken? Vroeger speelde dat heel sterk. En vandaar ook dat er veel te doen is geweest over de beelden in de kerk van Rome. Denkt u maar aan de beeldenstorm die plaatsvond om de beelden weg te doen van voor het aangezicht van de Heere. Bedenk wel dat er veel vreemd vuur bij is geweest. Ik bedoel dit. Er zijn heel wat mensen bezig geweest om beelden naar beneden te halen, zonder dat ze daarmee God bedoelden. Zonder dat ze dat gedaan hebben uit betrokkenheid op de eer van God. Beelden neerhalen is dan ook eigenwillige godsdienst. Dan ben je ook verkeerd bezig. Dan ga je ook niet in het spoor van het woord van God. Gemeente, waar het uiteindelijk om moet gaan, is dat het woord van de Heere het voor het zeggen heeft. De Heere wil zijn kinderen niet onderwijzen door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord. Luther heeft er een stelling aan gewijd. Zijn 62e stelling zegt, de ware schat van de kerk is het hoogheilig evangelie van de genade en de glorie van God. Hoort u het? Dat is de schat van de kerk. Daarin wordt Christus u gepredikt. En daarin is hij het beeld van God. Daarin is hij ook de schuld overnemende borg in het leven van al zijn kinderen. In de bediening van de verzoening wordt het woord uitgedeeld en de beloften aangereikt. Elke keer weer als het woord geopend wordt. Opdat er geloofsgemeenschap zal zijn met hem die de hoge en de verhevene is. Die een ontoegankelijk licht bewoont en die zich nochtans wil inlaten met zondige mensen. Met mensen die een heel verkeerde voorstelling van hem hebben. God is te streng of God is een liefdevolle God. Hoe ligt dat in uw leven? Streept u het eens aan. Ik hoop dat u er zo vast mee loopt dat u uw schuld beleidt. Dat u de genade van God mag ondervinden. En dat u mag zeggen, Heere, dat er nu voor overtreders van het tweede gebod een weg is. Een weg terug is. Dan zal ons leven staan in het teken van de dankzegging en de verootmoediging. En voor al Gods kinderen wordt het vervuld, wat we straks ook hopen te zingen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Ik zal opwaken. Verzadigd. Waarmee? Met uw goddelijk beeld. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere, trouw en almachtige God in de hemel. Het is toch uw goedheid dat u ons voor de tweede maal vandaag bracht onder de klanken van het evangelie. Woorden van genade en van vrede spreekt u tot ons. Vanmorgen mocht het klinken. Komt. Herwaarts op mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ook nu komt u weer met woorden van vrede tot ons. Dan wijst u ons op de zonde en de schuld die wij hebben. Dat wij dat beeld van u zijn kwijtgeraakt. Dat wij zo ver bij u vandaan zijn gedwaald en dat wij u de rug toekeren. Maar dan laat u het ons ook prediken dat u uw zoon gegeven heeft in deze wereld. Die dat beeld van u toch volmaakt heeft gedragen, volmaakt heeft laten zien. En die ons kan terugbrengen bij u, de Vader. En o Heere, wilt u die boodschap dan op onze harten binden. Opdat wij daarna gaan verlangen om uw beeld gelijkvormig te mogen worden, te mogen zijn. Geef toch ook dat wij daarna mogen staan als we ontvangen, genade van u ontvangen hebben. Wat is er dan toch ook veel schuld ten opzichte van u. Maar dan hebben we het ook mogen horen dat er een verzoening is voor alle zonden. Ook voor het tweede gebod, ook voor die lauwheid, ook voor die eigen denkbeelden, voor die gedachten die wij kunnen hebben van u, die onjuiste godsbeelden. Wilt u ons eraan ontdekken en brengt u ons aan uw voeten, opdat we u mogen kennen in geest en in waarheid. We willen u bidden of u met ons mee wilt gaan in het verdere van deze week. Wilt u helpen bij taken die op onze schouders rusten, bij het werk. In het gezin, op school, op andere plaatsen mogen getrouw zijn in het ambt alle gelovigen. We mogen uw naam dank zeggen dat we elkaar hier vanmorgen of vanmiddag opnieuw mochten ontmoeten. U en elkaar als gemeente, maar dan zijn er ook gemeenteleden die om welke omstandigheid dan ook niet in de kerk konden zijn. Wilt u ook voor hen zorgen en een toevlucht en een sterkte zijn, ook als ze deze dag alleen in eenzaamheid hebben doorgebracht. Geeft u dat we het woord van deze dag mogen meedragen in ons hart. En mag het voor ons tot een zegen zijn. Vergeeft u alles wat zondig was ook van deze dienst. En hoort u ons alleen om Jezus wil. Amen. Wij eindigen met Psalm 17 vers 8 te zingen. Maar het blijft er uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17 vers 8 is de slotzang. met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.